Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede en van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 143 en daarvan het eerste vers. O Heere, wil mijn gebeden horen. Neig tot mijn smeken gunstige oren. Verhoor me, o Oppermajesteit. Om uw trouw aan mij gezworen. Verhoor me om uw gerechtigheid. Psalm 143, het eerste vers. Er zijn twee schriftlezingen deze middag. De eerste kunt u vinden in Matteüs 5, de versen 33 tot 37. Daarna uit de Hebreeënbrief, hoofdstuk 6, de versen 13 tot en met 20. Na de beide schriftlezingen zingen wij Psalm 24, het tweede vers. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. Als we het samen gezongen hebben, belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Wederom hebt gij gehoord dat van de ouderen gezegd is: gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, omdat hij is de troon Gods, nog bij de aarde, omdat zij is de voetbank zijner voeten, nog bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des grote konings, nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit of zwart maken, maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit den boze. En dan vervolgen wij de lezing uit Hebreeën 6, vanaf vers 13. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meer dan was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende waarlijk, zegenende zal ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En al zo langmoedigheid verwacht hebbende heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn. En de eed tot bevestiging is dezelfde een einde van alle tegenspreken, waarin God willende de erfgenamen der beloften is overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daartussen is gekomen, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste des voorhangsels, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in de eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing. En ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan opnieuw onderwijs krijgen over het derde gebod, namelijk over het zweren van een eed. En het onderwijs daarvoor vindt u in zondag 37 van de Heidelberger Catechismus, zondag 37. Daar worden twee vragen gesteld. De eerste vraag die de onderwijzer aan zijn leerling stelt is: maar mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? De leerling antwoordt ja. Als hij de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, en dat tot Gods eer, en des naasten heil. Want zulk een eed zweren is in Gods woord gegrond, en daarom ook van de heiligen in het Oude en het Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. De tweede vraag van de onderwijzer: mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eed zweren? De leerling antwoordt: nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen, dat hij, die als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven, en mij straffen indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Tot zover vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, uw wet gaat heel diep. En het kan ook niet anders, want het is een liefdeswet. En u hebt ons geschapen om u te dienen, te vrezen en vrijwilliglijk lief te hebben, zonder enige dissonant. En Heere, u bent niet veranderd, maar wij zijn veranderd. Wij zijn verdorven geraakt door de zonde. En ons hart is leugenachtig geworden. Jeremia heeft het gezegd: arglistig is het hart meer dan enig ding. En degenen die ontdekt worden aan hun zonde en aan hun bestaan voor God zullen dat ook ontdekken. Arglistig is het hart. En Heere, te midden van al die leugens die er gekomen zijn in de wereld, geeft u het nog in uw goedheid en langmoedigheid, en dat er ook nog sprake kan zijn van waarheid. En om de waarheid te bevestigen, hebt u uw eed gegeven. En dan mogen wij deze middag in het bijzonder bij stilstaan, en dan zullen wij horen vanuit de schriften hoe het een gave van u is, ondanks de zonde, ondanks zoveel leugenachtigheid, en dat u toch nog in deze wereld dit genademiddel gegeven heeft, namelijk een eed, om de waarheid en de trouw te bevestigen. En Heere, dan bidden wij u of wij het juiste zicht op die godzalige eedzwering mogen krijgen en leren verstaan hoe het mogelijk is om zo te kunnen zweren op momenten als dat van ons persoonlijk gevraagd wordt. Maar tegelijkertijd, Heere, kunnen wij ook met deze gave zondigen. En daarom zullen wij deze middag ook horen van zonden tegen het derde gebod, als het gaat om onnodig zweren of vals zweren. Heere, zou u alstublieft in ons midden willen zijn met uw Heilige Geest? En zou u ons de ontdekkende genade willen geven en doen verstaan dat wij zo dikwijls gezondigd hebben, ook als het gaat om eden die wij wellicht afgelegd hebben. En als we nog nooit een echte eedzwering hebben afgelegd, dan liggen er geloften in ons leven die wij voor uw heilig aangezicht hebben gedaan. En Heere, dan zullen we deze middag ook ontdekken dat wij schuldig staan tegenover het derde gebod, ook als het gaat om deze dingen. Maar wat is het een wonder, Heere, en dat u zulke zonden wil vergeven, en dat u ook in het nieuwe leven, in het nieuwe hart dat u schenkt, ook juist uw kinderen wil leren om uw naam op de juiste wijze op de lippen te nemen, maar ook als dat van ons gevraagd wordt op de juiste wijze een eed af te leggen. Ja, Heere, wij zullen deze middag ook gaan horen. En laat dat ons hart eens echt mogen verbreken, dat u zelf gezworen hebt bij uw eigen heiligheid. U had dat niet nodig, want alles wat u spreekt is zuivere waarheid. U hoeft uw waarheid en uw trouw nooit te bevestigen, want u liegt nooit en u bent één en al waarheid. En toch spreekt uw woord op vele bladzijden van het zweren van u bij uw heilige naam en dat ten goede van uw volk. O Heere, wat is dat toch een wonder, dat u gezworen hebt, dat u met uw eed tussengekomen bent om juist het zwakke aangevochten geloof in de beloften van u te versterken. En Heer, ook dat mogen deze middag gaan horen, hoe er ook een goddelijke eed is bij u. Heere, mag het open gaan, mag het verstaan worden, en wilt u met uw Heilige Geest in ons midden zijn, en dat we eerbied en diep ontzag mogen hebben voor u, de Heere, waarvan we vanmorgen gehoord hebben, zoek de Heere, die zweert bij zijn eigen naam, want hij is te vinden, roept hem aan, want hij is nabij. Mag dat ook deze middag zo ervaren worden. En als we ermee aangevochten worden, Heere, als we bang zijn en benauwd zijn, of er ooit voor mij, arme zondaar, een vindenstijd zal aanbreken, zoudt u dan vanmiddag eens willen komen met uw vertroostingen, en zoudt u willen komen met de kracht van uw belofte, en geef geloof om het te geloven, ja, dat u zelfs er een eed bij afgelegd hebt. Zoudt u zo in ons midden willen zijn, Heere? En geef uw knecht wat nodig is, om in alle eenvoud, maar ook met ernst en liefde, opnieuw over het derde gebod te mogen prediken. Tot ontdekking van zonde, maar dat niet alleen, maar opdat zondaren zich haasten zouden om te vluchten, met alle zonden en ongerechtigheden, tot die bloedfontein Christus. Heere, geef dat toch. Wilt u onze gemeente gedenken? Alle zorgen en noden kent u. De tijd van de vakantie is ook aangebroken. Dat kan voor sommigen wel heel moeilijk zijn, zeker als we een geliefde missen. Heere, zou u uit genade willen vertroosten daarin? Wilt u gemeenteleden gedenken die reeds weggegaan zijn, of die nog weg zullen gaan? Anderen die thuis zullen blijven, waar wij ook gaan of staan, overal zijn wij afhankelijk van u. En uw ogen doorlopen de ganse aarde, u zult ons overal zien. Geef dat wij ook op de plaatsen waar wij mogelijk naartoe zullen gaan, zullen beseffen dat uw oog ons ziet. En dat we ons leven ook in de vakantietijd zullen inrichten in overeenstemming met uw heilige woord en uw heilige wet. Heere, wilt gij uw koninkrijk uitbreiden, in ons midden, buiten onze gemeente, in deze stad Rotterdam, in ons land, ja, tot aan het uiterste der aarde. Gedenk degene die nog nooit uw woord hebben gehoord, wilt u wegen openen, opdat uw woord er mag komen, en wilt u Bijbelvertalers begiftigen met uw geest, opdat er Bijbels mogen komen in een taal waarin het nog niet is. Denk ook aan uw bondsvolk Israël en bekeer ze tot u de levende God. Gedenk allen die regeren die in hoogheid zijn gezeten. Ook onze koning, onze koningin, onze regering. Gedenk deze wereld waar veel nood en ellende is. Waar zoveel geleden wordt. Bij kinderen, jongeren en ouderen. Heere, betoon van uw mensen af te weten. We zijn diep gevallen. Maar u hebt de schepping toch niet aan het lot overgelaten. Want uw voorzienigheid gaat over alle dingen. Maar zoudt u dwars door alles heen uw kerk willen vergaderen? Heere, zo zijn onze ogen op u. Zoudt u zo in ons midden willen zijn? Wilt u onze gebeden horen en verhoren? Niet omdat wij dat verdiend hebben. Maar doe het vanwege het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Die zijn bloed wilde geven. Tot de vergeving van alle zonden. Hoor ons dan uit genade om zijnentwil. Amen. U krijgt opnieuw gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zal 3 keer worden gecollecteerd. Ter voorbereiding op de prediking zingen wij de eerste 2 versen uit Psalm 132. Psalm 132, de versen 1 en 2. Na het amen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 89 en daarvan het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. Zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen. Bevestigd als de maan en aan des hemels bogen, staat mijn getuige. Trouw te schitteren in elks ogen. Psalm 89, het 15e vers na het amen van de prediking. Lieve gemeente, wij hebben na de schriftlezingen Psalm 24, vers 2 gezongen. En met het zingen van deze psalm hebben wij onszelf een vraag gesteld. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? Het is een psalm van David, psalm 24. En heeft deze psalm gedicht toen de ark des Heren mocht terugkeren in de stad Jeruzalem. En daarom noemde hij Jeruzalem de stad Gods, de berg des Heren. En daar zal straks zijn zoon Salomo een tempel gaan bouwen. Daar zal die arke plaats krijgen. En die tempel zal straks het heiligdom van de Heere zijn. En in dat binnenste heiligdom, in het heilige der heiligen, daar zal de Heere aanwezig zijn. En dat binnenste heiligdom, dat heilige der heiligen, dat is een schaduw van het hemels heiligdom hierboven, waar de Heere woont en troont. En tegen die achtergrond kwamen deze vragen uit Psalm 24, vers 2, op ons persoonlijk af. Wie kan tot die plaats opklimmen, gemeente? Wie kan staan voor God op die hoge heilige plaats, daar in dat hemelse heiligdom? Die vragen komen deze middag tot ons persoonlijk. En David laat ons in Psalm 24 niet in het onzekere. Alleen diegenen kunnen voor de heilige God verschijnen die rein van hart en handen is. Dat betekent die inwendig en uitwendig zonder zonde is. En zo voegt hij eraan toe, die geen bedrog pleegt in zijn eden. De keerzijde is, wie dus wel zondigt met zijn handen, en wie wel zondigt met zijn hart, en wie wel zondigt door valselijk een eed af te leggen, zal voor God dus niet kunnen bestaan. Die is een leugenaar. Spurgeon die schrijft in zijn verklaring over de psalmen, bij psalm 24, bij die tekstwoorden, het bedriegelijk spreken zal een ieder die zich eraan overgeeft buiten de hemel sluiten, want een leugenaar zal niet in Gods huis komen, wat hij verder ook mogen doen of belijden. Wie klimt de berg des Heren op? Ik niet. U wel? Jij? Rein van handen? Rein van hart? Geen bedrog in eedzweringen? Niemand? Ja toch. Eén. Eén is er geweest. Rein van hart. Rein van handen. En die zich altijd gehouden heeft aan zijn eden. Het is de koning der ere, waar David van zingt in Psalm 24. Het is Christus. En wordt dat nou niet een rijke troost voor een ontdekte zondaar, dat God geen man is die liegen zou. En dat hij ten gunste van een zondaar die hij zalig wordt, zo'n zondaar zelfs tegemoet komt onder het afleggen van een eed. En ik zal duizenden van die woorden kunnen noemen uit de schrift, maar laat ik er alvast met één beginnen. Jesaja 54. Daar hoor ik en daar zie ik die grote heilige God zijn heilige vingers omhoog steken en tot troost van zijn kerk een eed afleggen. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer op de aarde zullen zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen en niet meer op u schelden zal. En daarom zullen er zondaren zalig gemaakt worden. Daarom zullen er zondaren toch voor God in Sion verschijnen, voor die heilige Heere, want God ziet ze aan in Christus. En zo gaan wij deze middag luisteren, gemeente, naar de diepe betekenis van het afleggen van een eed. En we schrijven als thema boven de prediking: de eed als getuige van trouw en waarheid. De eed als getuige van trouw en waarheid. Drie gedachten. In de eerste plaats de godzalige eed. In de tweede plaats de godslasterlijke eed. En in de derde plaats de goddelijke eed. Dus drie gedachten onder het thema de eed als getuige van trouw en waarheid. Ten eerste de godzalige eed. In de tweede plaats de godlasterlijke eed. En in de derde plaats de goddelijke eed. In zondag 36 vroeg de onderwijzer naar de diepe betekenis van het derde gebod. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En als we dan weer terugbladeren naar zondag 36 en we gaan kijken wat de inhoud daarvan is, dan horen wij dat het daar gaat om het gebruik van de heilige naam des Heren en dat die naam absoluut niet misbruikt, noch gelasterd mag worden, want zo hoorden wij de naam van God laat ons het wezen van God zien, laat ons zien wie God is als persoon in zijn eer en in zijn majesteit. En als het dan gaat om de zonden tegen het derde gebod, heeft de leerling in zondag 36 drie zonden bij name genoemd. De eerste was vloeken, het tweede was de valse eed en de derde was het onnodig zweren. En we hebben de vorige keer stilgestaan bij die eerste zonde, het vloeken en alles wat eruit voortkomt en wat daarbij hoort. Maar nu liggen daar nog die zonden van de valse eed en het onnodige zweren. En het hebben de opstellers van de catechismus goed gedacht om daar een aparte zondag aan te wijden. En dat is zondag 37. En waar leggen ze nu de nadruk op? Nu tegenover het onnodig zweren en tegenover het valselijk zweren staat het godzalig zweren. En dat gebiedt de Heere. Dus de Heere verbiedt wat in een gebod, maar de Heere gebiedt ook wat. En het is heel bijbels dat de Heere oproept tot het afleggen van een eed indien dat nodig zou zijn. Ik zal u één voorbeeld noemen. In Deuteronomium 6 vers 13 lees ik bijvoorbeeld: gij zult de Heere uw God vrezen en hem dienen en gij zult bij zijn naam zweren. Vandaar dat de leerling in zondag 37 ook volmondig ja kan zeggen als de onderwijzer hem vraagt of het mag of het godzalig zweren bij de naam van God inderdaad geoorloofd is. Ja, dat mag. En nou is het wel even goed, gemeente, om stil te staan bij zweren. Wat is dat eigenlijk? Ursinus, een van de opstellers van de catechismus, die schrijft in zijn eigen verklaring: een eed is eigenlijk een aanroeping van God. Je roept God aan, waardoor men begeert dat hij als de enige hartekenner getuigenis geeft aan de waarheid. Dat is dus de ene kant van de zaak. God als getuige erbij roepen om zo de waarheid te bevestigen. Maar, zo zegt Ursinus, er is ook een andere kant. Want diezelfde God weet ook of het oprecht is of niet. Hij weet ook als er iemand is die zweert op een zondige manier. En dan wordt hij er ook als getuige bij geroepen, namelijk om die zondaar te straffen. Dus de Heere zal iemand die een eed aflegt behouden en goed doen als hij het op de juiste manier doet. Maar God zal hem, zo zegt Ursinus, vernielen en straffen als hij willens en wetens de onwaarheid spreekt. Dus bij het afleggen van een eed, gemeente, wordt die hoge heilige God er als getuige bijgeroepen. Dat is de eed. Om de waarheid en de trouw aan de waarheid te bevestigen. Er komen er wel een paar vragen boven, als het dan gaat om het godzalig zweren. En de eerste vraag die ik zou willen stellen is: wanneer is er sprake van godzaliglijk zweren? Wanneer zal de Heere dat van een mensenkind vragen? Want het is namelijk niet de bedoeling dat we zomaar te pas en te onpas een eed afleggen. Er wordt niet voor niets over onnodig zweren gesproken. Er zijn dus situaties waar het totaal niet nodig is. Alleen in uitzonderlijke gevallen en in bijzondere situaties. En daarbij is het heel belangrijk dat dan de ere van God bovenaan staat. Maar het is ook belangrijk dat als een eed afgelegd wordt, dat dat ten goede is van anderen. Bijvoorbeeld een land of een kerk. Ten goede van onze naasten en soms ook van onszelf. Nou, waar moeten we dan concreet aan denken? Nou, als ik jullie jongelui zou vragen, noem eens een paar voorbeelden waar mensen een eed afleggen, dan weet ik zeker dat je wel een paar voorbeelden zou kunnen noemen. Als een koning aangesteld wordt of een koningin over het land, zeker in ons land, dan wordt er een eed afgelegd. En als iemand op moet treden als een getuige in een rechtszaak, wordt ook wel een eed gevraagd. Nou, kort geleden zijn er weer verschillende personen beëdigd in het kabinet. Dus iemand die toetreedt tot de regering, die daartoe gekozen wordt, legt een eed af. Als soldaten in militaire dienst gaan, leggen ze een eed af. Artsen en verpleegkundigen worden wel gevraagd, als ze in de medische zorg gaan werken, om een eed of een gelofte af te leggen. Als iemand zich wil inzetten voor de veiligheid en voor de orde in de samenleving, of als een mens tot een hele bijzondere taak wordt geroepen, dan zijn dat situaties waarbij de Heere zegt, dan mag je in mijn naam een eed afleggen. Dat is wat de leerling bedoelt. Zweren mag als hij de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert. Dat was het antwoord op de vraag wanneer dan. Maar er is nog een vraag. Wie mogen die eed afleggen? Want u voelt wel aan, zweren is wel een hele gewichtige zaak. Als je toch die grote God erbij gaat roepen als getuigen, om de trouw en de waarheid te bevestigen, dan voelt u wel aan dat dat een persoon moet zijn die verstandelijk daartoe bekwaam is. En dat wij niet kleine onmondige kinderen mogen vragen een eed af te leggen. En dat het ook niet goed is om mensen die een sterke verstandelijke beperking hebben te vragen om een eed af te leggen. Wanneer iemand ertoe geroepen wordt, dan moet hij goed weten wat hij doet. Trouwens, als iemand een eed aflegt om daar de trouw en de waarheid mee te bevestigen, dan kan dat natuurlijk ook niet gebeuren door mensen die heel goddeloos en heel zondig openbaar komen. Dat zou de eed toch ongeloofwaardig maken?
U voelt wel aan dat de handel en de wandel van degene die een eed aflegt ook in overeenstemming moet zijn met datgene wat ze beloven en waarbij ze de naam van de Heere aanroepen. Ja, dan ga ik nog een stapje verder, gemeente. Waar zou het nou ten diepste op aankomen als het gaat om het afleggen van de eed? Nou, dan is het mij opgevallen dat hier in vraag 101 wordt gesproken over godzaliglijk zweren. En dat woord godzaliglijk is een heel diep woord. Theodorus van de Groe, die schrijft in zijn catechismusverklaring daarover het volgende. Ja, wanneer de zaak goed ingezien, gekend en overwogen wordt, zo zal men bevinden dat niemand een rechte, wettige en heilige eed kan zweren dan die waarlijk bekeerd, wedergeboren en met God in Christus verenigd is. Dat is zijn uitleg bij dat woord godzaliglijk. Want godzaliglijk, gemeente, dan ben je zalig in God geworden. En hoe kan een mens zalig in God worden? Alleen door het geloof in de zaligmaker. En zou het zo niet moeten zijn, niet alleen bij het afleggen van een eed, maar bij alles wat wij doen in ons leven? Ook als het gaat om het godzaliglijk zweren. O, als je dan door het geloof met Christus verenigd mag zijn, ja, dan kun je werkelijk in waarheid zeggen: ik bevestig trouw en waarheid voor het aangezicht van mijn God. God weet dat ik niet lieg. En als ik niet oprecht ben, zou ik met lichaam en ziel Gods straf mogen ondergaan. Ja, als het werkelijk godzaliglijk zweren is, dan durf je dat, dan mag je dat voor Gods aangezicht belijden. O, wat is zweren toch een gewichtige zaak. Zweren bij de naam van God, dat is bij God zelf. Dus wie geroepen wordt om te zweren bij de naam van de Heere, die zal ten diepste afhankelijk van hem moeten zijn. Die zal ten diepste de Heere moeten kennen. Dan zal er ten diepste bevindelijke geloofskennis moeten zijn om werkelijk in die naam van de Heere een eed te mogen afleggen. Kijk, dat is godzaliglijk zweren. Het is trouwens meer dan alleen de Heere als getuige erbij roepen. Want wie echt godzaliglijk mag zweren, roept daarmee de Heere ook aan. Want iemand die werkelijk de Heere vreest, die kent zijn eigen hart. En die weet dat hij tot hinken en zinken elk ogenblik gereed is. Dat hij ook in zichzelf zich nooit aan die hoge eisen van Gods wet kan houden. En die weet ook heel goed hoe onbekwaam hij is. Zelfs om je te houden aan een eed wat je afgelegd hebt. Die kan zomaar in de verzoeking komen om die eed te verbreken. En daarom wordt ook de Heere aangeroepen. Dan wordt de Heer als het ware gevraagd: Heere, kom mij te hulp. Heere, u weet hoe ik het bedoel en hoe ik het doe. Maar ik ben zwak in mijzelf, houd mij staande om altijd mijn eed te mogen houden. Het is dus ook aanroepen van de naam des Heeren. Ja, het kan ook alleen maar in zijn naam. Het kan ook nooit bij de naam van een ander. En daar legt de catechismus ook de nadruk bij. Het is echt onmogelijk om te zweren bij een heilige, of bij iemand anders, of bij een ander schepsel. Waarom? Wel, andere schepselen die missen het vermogen om daadwerkelijk getuige te zijn. Om werkelijk een hartekenner te zijn. Een mens die kent het mensenhart niet. Wij zien aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Daarom kan geen mens er ten diepste getuige zijn of het waar is of niet waar is, of het uit oprechtheid gedaan wordt of niet. Dat kan alleen de Heere, en daarom mag ook alleen bij de naam des Heeren een eed worden afgelegd. En dan ziet u weer gemeente, en dat is altijd op alle terreinen van het leven zo, dat het aankomt op de vreze des Heren. Want hoe zal een mensenkind die zondig blijft in zichzelf ooit godzalig kunnen zweren? Nu, dat kan alleen maar vanwege het nieuwe hart. Dat kan alleen maar vanwege het nieuwe leven dat in de wedergeboorte aan een zondaar wordt gegeven. En waar komt dat nieuwe leven nou vandaan? Dat komt bij de Heere Jezus vandaan. Die de weg, de waarheid en het leven is. En daarom is dat ware geloof zo nodig, dat een zondaar met die levensbron verbindt. En dat gaat ook gebeuren als een mens wederom geboren wordt. Dan wordt die band met de levensbron gelegd. En zo alleen kan echt een godzalige eed worden afgelegd. Omdat Christus volmaakt de wet van God gehouden heeft. Ook het derde gebod. Ook het afleggen van een eed. En weet u gemeente, een van de meest ontroerende momenten dat de Heer Jezus Christus een eed aflegt, was toen hij als een leidende borg stond voor de hoge priester Caiaphas. En als je die geschiedenis op je in laat werken, dan komen we daar een hele typische Joodse manier van eedzwering tegen. Caiaphas die eiste een eed van Christus. En dat deed hij door eerst zelf die eed als het ware af te leggen. Want jongens en meisjes, wat zei Caiaphas tegen de Heer Jezus? Ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Dus toen hij deze vraag stelde, stelde hij deze vraag onder het afleggen van een eed. En daarmee dwong hij de Heer Jezus af om op dezelfde wijze antwoord te geven, namelijk onder het afleggen van een eed. En wat zei de Heer Jezus toen? Gij hebt het gezegd. Wat doet de Heer Jezus daar als die leidende borg? Hij neemt als het ware de eed van Caiaphas over en hij zwoer zelf bij God dat hij de zoon van de levende God was. En heb je er wel eens over nagedacht, gemeente? Toen hij daar stond als die lijdende borg, bezwaard onder de schuld van zijn kerk, hoe zuiver toen zijn eed klonk. Hoe zuiver godzalig zijn eed was. Een eed, gemeente, die tot eeuwige zegen is geworden voor al die verloren zondaren voor wie hij de dood is ingegaan. Hij heeft onder eedzwering geleden. Hij is onder eedzwering gestorven tot zaligheid van zijn kerk. Want de eed van Christus is met recht het einde van alle tegenspraak. O, wat was die eed van Christus zo zuiver. En alleen in de gemeenschap met hem kan een mensenkind ook godzalig zweren. Maar o, wat staat daar tegenover het godslasterlijk zweren. Wat door vele mensen wordt gedaan, wat is er ook een onnodig zweren onder de gevallen mensheid te vinden. En dat gaan we in onze tweede gedachte overdenken, de godslastelijke eed. Ja, dat er onnodig en vals eden worden afgelegd, gemeente, is een grote zonde. Want dan wordt de naam des Heren erbij geroepen op een ijdele wijze. En dat is zonde tegen het derde gebod. Ook dat is godslastering. Het is ook een zonde waar God zich verschrikkelijk over vertoornt. Het is daarom ook een zonde die de Heere zal moeten straffen. Waarom eigenlijk? Nou, het is eigenlijk iets heel bijzonders, die eed. Het is een gave die de Heere gegeven heeft, ondanks onze diepe val in het paradijs in Adam. Want voor de diepe val in het paradijs was de eed helemaal niet nodig. Toen sprak de mens de volle waarheid. Toen loofde en prees de mens de God der waarheid. Toen leefde de mens voor Gods aangezicht oprecht, in het zuiver besef dat de Heer alle dingen weet en dat hij overal tegelijk is. Toen besefte de mens dat God werkelijk de waarachtige getuige was van alles wat de mens sprak en deed en dacht. Nee, dat was de tijd dat de leugen nog niet bestond. Maar toen kwam die duivel, die gemene duivel, die vader der leugenen. En hij is gekomen tot de mens en hij heeft het voor elkaar gekregen dat de mens de leugen ging geloven. Dat die goed geschapen mens de waarheid van God heeft veranderd in een leugen. En vanaf dat moment, gemeente, verloor de mens de waarheid. En kon God van de mens niet anders zeggen, gij zijt uit de vader der leugenen. Weet u wel, gemeente, dat sinds de diepe val in paradijs feitelijk geen mens meer te vertrouwen is. Dat alles hier op aarde ademt ten diepste van leugen en bedrog. En dat het echt zo is wat Jeremia zei, arglistig is het hart, meer dan enig ding, dodelijk is het, wie zal het kennen? En ieder mens die geboren wordt, die wordt niet een leugenaar, omdat hij een keer gaat liegen, maar hij is het. De waarheid is van nature niet meer in ons zondige hart. Want de verhouding met God die de waarheid is, is verstoord. Dat is ons beeld, gemeente. En dat zou ons hart moeten verwonden. Dat zou het moeten verbreken. Dat zou ons moeten smeken. O God, leid me toch in uw waarheid. Maak mij waar voor u. Maar weet u wat nou zo'n onbegrijpelijk wonder is? Dat te midden van deze leugenachtige wereld de Heere met zijn genade gekomen is. Dat hij met zijn waarheid, als het ware in die leugenachtige wereld doorgedrongen is. En dat hij met zijn weerhoudende genade gekomen is, zodat het nog leefbaar is op aarde. Dat hij in zijn algemene genade en in zijn algemene goedheid, ondanks die diepe val in paradijs en ondanks al die leugens die er zijn, dat er toch nog sprake is van een zekere waarheid en trouw. En dat het toch nog mogelijk is vanwege Gods algemene goedheid dat je mensen wel eens in vertrouwen kan nemen. Hoewel dat vertrouwen heel makkelijk geschaad kan worden. En te midden van die algemene goedheid, waarin de Heer nog een zeker besef geeft van waarheid en trouw, gaf hij ook de eed. Want hij achtte dat noodzakelijk, omdat erbij die algemene waarheid en trouw die er dan nog mag zijn in zijn weerhoudende genade ook nog zoveel leugen en bedrog is. En dat een mens zo wispelturig is dat hij het ene moment de waarheid kan spreken, maar het andere moment kan hij ook tot liegen in staat zijn. En daarom achtte de Heer het nodig om de eed te geven. Eigenlijk is het een vernedering voor ons mensen. Dat God zelfs een eed moest geven om hem erbij te roepen, om waarheid en trouw te bevestigen. Hoe diep zijn we gevallen, niet? Die eed die hij gegeven heeft, heeft als doel om ons een indruk te geven van zijn alwetendheid en zijn alomtegenwoordigheid. Ja, met die eed wil hij mensen bewaren om te vallen in de zonde van onwaarheid en ontrouw. Om het tegendeel te bevestigen, namelijk de waarheid en de trouw. Kijk, dat is nou een blijk van Gods langmoedigheid. Dat is nou een blijk van Gods goedheid. Maar tegen die achtergrond is het dan wel een grote zonde als deze gave, die de Heer notabene na de val nog gegeven heeft, wordt misbruikt. En dan wordt er over onnodig zweren gesproken. Dat is het eerste. In dat licht sprak de Heer Jezus in zijn bergrede: zweert ganselijk niet. Dat hebben we samen gelezen uit Matthäus 5. Want ook in de dagen dat de Heer Jezus hier op de aarde was, werd heel makkelijk een eed afgelegd en gezworen onder de Joden. Maar ja, de Joden die gebruikten daarbij de naam van de Heere niet. Dat deden ze sowieso al bijna niet of helemaal niet. En toch legden ze veelal een eed af. De naam van God was zo heilig. Het was een zondig mens niet geoorloofd die uit te spreken. Maar hoe deden ze dat dan? Nou, we hebben het samen gelezen in Matthäus 5 vers 34 en 36. Dan zwoeren ze bij de hemel. Of ze zwoeren bij de aarde. Of ze zwoeren bij de stad Jeruzalem. Maar daarachter zit wel iets van de Heere. Want de hemel, dat is de troon van God. En de aarde, dat is de voetbank van zijn voeten. En de stad Jeruzalem is de plaats waar de tempel stond, waar de Heere woonde te midden van zijn volk. Maar nee, ze spraken de naam niet uit, niet direct. En toch had het karakter van een eedzwering. En wanneer deden die Joden dat dan? Deden ze dat op hele cruciale momenten? Als de overheid dat van hen vroeg? Wel nee. Het hoorde gewoon bij de spraak en bij de gewoonte van het leven. Om de kleinste dagelijkse dingetjes werd zo in het gesprek een eed afgelegd. Of bij de hemel, of bij de aarde, of bij de stad Jeruzalem. En wat was het doel voor die Joodse mensen? Hadden ze daarmee de eer van God op het oog? Wel nee, het was puur eigen belang, eigen voordeel. Niet tot heil van de naaste. En al dat lichtvaardig en onnodig zweren, dat had Christus nu op het oog toen hij in zijn bergrede zei: zweert ganselijk niet. En ook vandaag wordt het wel gedaan. Dan zie ik een groepje jongens op school staan. Ik kan me dat nog wel herinneren in de tijd dat ik op de Kido de Bre werkte in de pauze. Stonden druk met elkaar te praten en de een had een verhaal dat hij aan de ander wilde vertellen. En hij merkte dat de ander wat ongelooflijk keek. Nou, ik zweer het je dat het waar is. Nou, heb je het al eens gedaan? Komt God een keer op terug. Was het waar wat je zei? Of wil je zomaar jezelf naar de voorgrond brengen? En kon je het gewoon niet hebben dat de ander je niet kon begrijpen en niet kon geloven? En heb je toen, ik zweer het je, gezegd? En je was het je misschien helemaal niet bewust. Maar je riep op dat moment de naam des Heeren erbij. Ook al noem je misschien die naam niet. Maar zweren blijft nog altijd God als getuige erbij roepen. Kijk, dat is onnodig zweren. Je kan ook vals zweren. Dat je in een situatie komt en dat je een leugen voor waarheid wil houden. Wat ik zojuist bedoelde, dat je zo snel tussen het verhaal door zei: ik zweer het je. Daarmee sprak je wellicht de waarheid en wil je de waarheid bekrachtigen. Maar het kan ook gebeuren dat iemand onwaarheid spreekt en daarbij zweert. Dat is vals zweren. Kijk, dat deed Petrus bijvoorbeeld. In het paleis van Caiaphas, want hij kende Jezus wel. En hij hoorde wel bij de Heer Jezus. En hij was wel een van zijn discipelen. Maar toen het hem 3 keer gevraagd werd, wilde hij de leugen bekrachtigen met een eed. Toen heeft Petrus gezegd, ik zweer het bij de naam van God, dat ik hem niet ken. Het is wat hè. En met dat hij het zei, werd de zonde op Christus schouders gedrukt. Dat is een valse eed. Dan ga je de naam des Heren erbij gebruiken, terwijl je een leugen uitspreekt. Je kan ook een eed verbreken. Dan heb je ooit een eed afgelegd omdat dat gevraagd werd. Maar toen je de functie bekleedde waar je die eed voor moest afleggen, kwam er een moment dat je je niet aan je gelofte hield. Moet je eens voorstellen dat er iemand is die de politieacademie gedaan heeft en uiteindelijk zover gekomen is dat hij in het arrestatieteam mag gaan functioneren. En dat er op een gegeven moment een opdracht binnenkrijgt om een criminele bende op te gaan sporen in de stad Rotterdam. Maar dat je ondertussen in het geheim connecties hebt met een van die criminelen. En dat je elke keer zorgt dat de politie de AT's niet te pakken krijgt. Je hebt ooit wel een eed afgelegd. Maar ondertussen hul je met de vijand. Nou, je voelt wel aan, dan verbreek je toch je eed. Of als je als verpleegkundige, als een arts, een eed of een gelofte hebt afgelegd, waar onder andere bij hoort dat je nooit informatie van een patiënt mag doorgeven aan een ander. Je mag nooit over een patiënt spreken. Zeker niet als het over hele tere persoonlijke dingen gaat. Ja, je hebt je gelofte afgelegd, je hebt je eed afgelegd. Misschien heb je nog wel gezegd, zo waarlijk helpt mij God Almachtig. En dan komt een moment dat je toch iets zegt over een patiënt in het ziekenhuis. Dan heb je je eed verbroken. Gods woord noemt dat een mijn-eed. Mijn is een ouderwetse woord. Dat betekent slecht of goddeloos. Je hebt je eed slecht gemaakt. Je hebt jezelf slecht gemaakt. Je hebt jezelf goddeloos gemaakt doordat je de eed hebt verbroken. Wat kan er gezondigd worden, gemeente, als het gaat om het afleggen van een eed? En nou kan ik me wel voorstellen dat er mensen in ons midden zijn die zeggen, ja maar dominee, ik heb nog nooit een eed afgelegd. En als ik zo mijn leven overzie en ik denk aan de toekomst, zal er ook niet zomaar snel een moment aanbreken, denk ik dat ik een eed zou moeten afleggen. Dus eigenlijk raakt mij dit niet zo. Dat kan ik me best voorstellen. Maar nu kom ik in de Bijbel iets tegen dat weliswaar niet te vergelijken is met een eed, maar waar wel een heel groot gewicht aan hangt, omdat het iets is wat voor Gods aangezicht is uitgesproken. En dat noemt de Bijbel een gelofte. En ik zal u daar een voorbeeld van geven hoe mensen op een verkeerde manier een gelofte kunnen afleggen of een gelofte kunnen verbreken. Richter 11, vers 30 en 31 lees ik iets over de richter Jefta. En Jefta beloofde de Heere een gelofte. En zeide, indien gij de kinderen Ammons ganselijk in mijn hand zult geven, zo zal het uitgaande dat uit de deur van mijn huis mij tegemoet zal uitgaan, als ik met vrede van de kinderen Ammons wederkomt, dat zal des Heren zijn, en ik zal het offeren ten brand offeren. Nee, dat was geen eed, maar het was wel een gelofte voor het aangezicht van de Heer. Jefta heeft niet 2 vingers opgestoken, maar het had wel een groot gewicht om deze gelofte voor de Heere uit te spreken. En wat blijkt uit het vervolg van deze geschiedenis? Dat hij deze gelofte lichtvaardig uitsprak voor zijn aangezicht. Want toen hij terugkwam van de strijd en de overwinning behaald had, wie kwam daaruit zijn woning hem tegemoet? Zijn enige lieve dochter. En vanwege de gelofte die hij afgelegd had voor het aangezicht des Heren, is zij er heel haar leven ongetrouwd gebleven. En zo liggen er wellicht geloften in uw en jouw leven. Geloften die je misschien gedaan hebt in de binnenkamer voor God. Tussen de Heere en je ziel. Zoals Jacob eens in Bethel een belofte heeft gedaan. Om op deze plaats terug te komen en de Heere een offer te geven. Geloften die je dus gedaan hebt in de stilte tussen God en je ziel. Maar er zijn ook geloften die je voor Gods aangezicht in het openbaar gedaan hebt. En alle ja-woorden die wij uitgesproken hebben in het huis des Heren. Nee, ze hebben niet het diepe karakter van een eed. Je hebt niet twee vingers opgestoken, maar het heeft wel het karakter van een gelofte voor het aangezicht des Heren. En daarmee hebben we wat beloofd aan God. Toen je belijdenis aflegde van uw geloof. Vaders en moeders, toen je bij het doopvond stond, hier of elders, en je hebt voor Gods aangezicht gezegd, ja. Toen je trouwde en samen voor Gods aangezicht stond, heb je een gelofte afgelegd. Toen je ambtsdrager werd en je ja-woord gaf, ook ik, hebben wij een gelofte afgelegd. En nou ga ik je dagen voor Gods gericht. Wat heb je ervan afgebracht? Hoe is het met je ja-woord? Je belijdenis. Je doop. Je huwelijk. Was je ja altijd ja? Was je nee, altijd nee? O gemeente, wat moeten we ons diep buigen voor God. Met al onze geloften. Voor een alwetend God. Die getuige is geweest van al onze ja-woorden. Dan moet ons hoofd buigen als Christus zegt, maar laat uw woord zijn, ja, ja, nee, nee. En wat boven deze is, is uit de boze. Al die keren dat ons ja, nee was, en ons nee, ja, was het uit de boze. O, dan staan wij vanmiddag schuldig voor God. Dan zijn we niets anders als trouweloze mensen die onze eedzweringen niet kunnen houden, maar ook onze geloften niet. En wat hebben we dan verdiend? Dat God zou zeggen, onder eedzwering gemeente, o buig ervoor. Daarom heb ik in mijn toren gezworen, zo zij zullen ingaan in mijn rust. God heeft een eed afgelegd bij het uitspreken van de straffen voor de zonde. En wie van ons kan bestaan? O, dat het gebed in ons hart geboren mag worden. Ach, Heere, kan dat nog goed komen? Is er nog een middel om aan die ontzaglijke eed van u, die spreekt van uw toren, nog verlost te kunnen worden, al zou het rechtvaardig zijn? Heere, is het toch mogelijk dat zo'n beloftebreker, zo'n verbondsbreker, zo'n mijnedige, dat die nog zalig kan worden? Zou er voor zo een nog doen aan zijn? Ja, gemeente. En weet u waarom? Weet u waarom? Omdat God niet alleen in zijn toren gezworen heeft, maar omdat God ook in zijn eindeloze, grondeloze barmhartigheid gezworen heeft. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte, de goddelijke eed. O jawel, de wet moet scherp gepredikt worden. Ook als het gaat om het onnodig en vals zweren, of het afleggen van een gelofte waaraan geen mens zich volmaakt kan houden. En het is zo'n zegen als de Heere die scherpe prediking wil gebruiken om je te overtuigen van je zonde en je schuld voor God. Ook na ontvangen genade hoor. Ook in het leven van degene die God vrezen in de weg der heiligmaking. Het blijft noodzakelijk om die wet scherpelijk te prediken. Waarom? Opdat het druk zou worden. Heel erg druk zou worden bij die geopende bloedfontein, waar schuldige mensenkinderen die het nooit goed doen, terecht kunnen met al hun zonden en ongerechtigheden. Die bloedfontein Christus, die de schuld overnemende en schuld betalende borg is, die ook de zonden van onnodig en valselijk zweren op zich genomen heeft. Die ook al die tekortkomingen en al die zonden die wij met onze geloften gedaan hebben, op zich genomen heeft. En zich zo liet veroordelen tot de kruisdood. Zo zie ik hem opnieuw staan voor Caiaphas, gemeente. Vals beschuldigd van godslastering, nadat hij onder eedzwering heeft gezegd dat hij de zoon van de levende God is. Daar zie ik hem zijn schouders naar beneden buigen, vanwege alle zonden die op hem liggen. Dat goddeloze zweren van Petrus, die lichtvaardige gelofte van Jefta, de zondige eed die David eens gezworen had om Nabal te doden toen hij hem niet van voedsel wilde voorzien. En dan al die tekortkomingen, ze zijn op Christus aangekomen. En hij wilde deze zonde last dragen. Omdat hij het lam van God is. Dat deed hij omdat zijn vader van eeuwigheid gezworen had om zijn verloren volk op grond van dat offer van Christus te gaan behouden. Dat deed hij om de beloften voor zijn kerk te gaan vervullen. En gemeente, wat krijgen de beloften van de Heere? Wat krijgen de beloften van het evangelie toch een grote waarde voor een schuldverslagen zondaar? Omdat die beloften spreken van behoud, omdat die beloften spreken van verlossing van het werk van Christus. En weet u, als de Heere dan die belofte voor je gaat openen en hij laat je de waarde van die belofte zien, die zo passen bij de nood van je ziel, dan komen er die gebedsworstelingen. Of de Heere die belofte uit genade wil vervullen. Maar o, wat gaat dat gepaard met aanvechting, met strijd en vertwijfelingen. Als dan het geloof weer inzinkt, als dat geloof weer zo zwak wordt, dan komen die angstige vragen boven. Is de belofte wel voor mij? Zouden de beloften wel vervuld worden? Heb ik niet iets naar me toe getrokken wat niet eens van mezelf was? Zouden Gods beloftenissen verder haar vervulling missen? O, wat een strijd kan het toch geven? Wanneer de Heere bezig is om een zondaar de vervulling van die belofte te gaan geven. Het lijkt soms of alle krachten loskomen om een zondaar bij Christus vandaan te houden. Maar hoor dan eens hoe goed de Heere is. Dan komt Hij juist te hulp in die strijd. Juist in die aanvechtingen rondom de worstelingen om de vervulling van de belofte komt Hij je te hulp. En hoe komt Hij je dan te hulp? Nou, zegt de Bijbel, met zijn eed. God heeft gezworen ten goede van zijn volk. En dat hebben we nou gelezen uit Hebreeën 6. Daar schrijft Paulus dat de Heere zijn kerk met twee onveranderlijke dingen te hulp komt om ze te vertroosten. En wat zijn die twee onveranderlijke dingen? 1, zijn belofte. En 2, zijn eed. Dus hij gaat een belofte openen voor een zondaar. Hij gaat een belofte schenken vanuit het evangelie. Maar als daar van alles op afkomt, dan wil hij met een eed ertussen komen om de onveranderlijkheid van zijn raad, de onveranderlijkheid van de verlossing als het ware te bewijzen. Daar is Christus met zijn eed tussen gekomen. En dan heb je twee partijen. Aan de ene kant staat de belovende God. En aan de andere kant staat zo'n aangevochten zondaar. Die bij tijden geen raad meer weet met die belofte van de Heere. Hoe zal het ooit vervuld kunnen worden? En zie, daar komt de Heer Jezus ertussen. Mag ik het zo eens zeggen, met opgestoken vingers. Als een eed. En dan komt hij bevestigen dat de beloften zeker vervuld zullen worden. Dan gaat hij het bekrachtigen dat alle beloften in de Heer Jezus ja en amen zijn. En dan komen we bij een van de rijke namen van de Heer Jezus. Hij heet ook Amen. U kunt het vinden in Openbaringen 3, vers 14. Dit zegt de Amen. Dat is Christus, de trouwe en waarachtige getuige. En in Gods woord komen regelmatig het woordje Amen tegen. Maar soms wordt het woordje Amen ook wel eens met een ander woord vertaald. En dat is het woordje voorwaar. En let dan eens op hoeveel keer de Heere zijn kerk te hulp komt met die heerlijke woorden. Voorwaar, zeg ik u. Om de belofte te bevestigen. Dan is het vanuit het Grieks. Amen, zeg ik u. Want in mij, o aangevochten zondaar, zijn de beloften ja en amen. O, dan wil hij vanmiddag komen tot een zondaar die misschien de weg niet meer weet. Voor wie de hemel dicht zit, die denkt, zou het ooit weer een open weg tot de troon der genade kunnen komen. En dan komt de Heer Jezus met zijn eed ertussen. En hij zegt het voorwaar, zeg ik u lieden. Van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Dat is Bethel, waar de hemel open ging en een ladder van boven naar beneden werd geplaatst. En onder eedzwering zegt Christus, ik heb de weg naar de hemel geopend. Daar wil hij komen tot een bedroefde zondaar, die droefheid kent over de zonde. En als een eed komt hij ertussen en zegt, voorwaar, zeg ik u, dat gij schreien en klagelijk wenen zult. Maar de wereld zal zich verblijden en gij zult bedroefd zijn. Maar luister eens, bedroefde zondaar. Uw droefheid zal tot blijdschap wezen. En dat zegt hij onder eedzwering. Het zal gebeuren. Ook als je als een schuldverslagen zondaar van verre staat, je hoofd niet durft op te heffen naar omhoog en niets anders kan zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. Hoe zal ik ooit behouden kunnen worden? Hoe zal in het dal van Achor ooit een toegang geopend kunnen worden voor mij? En daar komt de Heer Jezus tussen. Met die heerlijke eedzwering om zijn beloften te bevestigen. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur des schapen die door mij ingaat, zal behouden worden. En als je niet meer weet te bidden gelijk het behoort. En je denkt dat de Heer je niet van je af weet. Dat het geen vindenstijd voor je gaat worden. Dan komt hij met zijn eed tussen beiden. En hij zegt het. Amen, amen. Voorwaar, voorwaar zeg ik u. Al wat gij de Vader bidden zult. In mijn naam zal u gegeven worden. Wat een rijkdom, hè. Wat is de Heere toch goed, gemeente. Dat hij niet alleen een belofte geeft. Maar dat hij er zelfs een eed bij geeft. Hij hoeft het niet te doen voor zichzelf, want zijn beloften zijn waar en zijn woord is waar. Maar nou komt hij die aangevochten, strijdende kerk zo tegemoet. En hij laat weten, ik zweer bij mijzelf dat mijn belofte voor u vervuld zal worden. Maar ook dit heeft een keerzijde, gemeente. Want ook onder eden heeft de Heere woorden gesproken. Voor een schijngelovige, voorwaar zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, is een dief en een moordenaar. Hij heeft ook iets gezegd tegen mensen die voort blijven leven met een onbekeerd hart in de zonde. Hij zegt, voorwaar, voorwaar zeg ik u, een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht de zonde. En al die eedzweringen die de Heer heeft uitgesproken, waar zijn woord vol mee staan, zijn zo zuiver en zo oprecht. Christus heeft ten volle godzaliglijk gezworen. En zo leert hij zijn kerk in gemeenschap met hem ook zo te zweren, maar ook zo de geloften te doen en de geloften te houden. Dan komt het er wel op aan dat je een erfgenaam mag zijn van die belofte. Want alleen voor diegenen die de vervulling zullen ontvangen, komt hij met die twee onveranderlijke dingen, zijn belofte en zijn eed. En dan hoor ik alweer iemand zuchten en zeggen in de stilte, dominee, dan moet ik weer afhaken. Ik voel me niet horen bij die erfgenamen van de belofte. Ik ben zo'n onbekeerde zondaar. Ik sta er zo buiten, dominee. Ik kan werkelijk geen vertroosting vinden in die goddelijke eed waar de Heere mee tussen gekomen is voor zo'n aangevochten zondaar. Nou, dat begrijp ik, onbekeerde zondaar. En zo is het toch. Maar weet je, al moet je vanmiddag zeggen, ik hoor er niet bij. Ik kan me niet scharen bij die erfgenamen van de belofte. Weet je wat ik je mag preken? Dat je dat wel kan worden. En dat er toch nog doen aan is voor je. In welke weg dan? In de weg van de wedergeboorte. In de weg van de bekering. En ook daar staat een belofte voor in Gods woord. Een belofte waar de Heere ook bij gezworen heeft. O, ga met dat woord dan maar in de binnenkamer tot God. Als een onbekeerde zondaar. Al is het met je harde hart. Al is het als een mensenkind die totaal buiten staat. En zeg het dan, Heere, u zegt in uw woord. Zo waarachtig als ik leef. Spreek de Heere, Heere. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust. Dat de goddeloze zich bekeren. Van zijn weg en leven. Zeg het dan toch eens tegen de Heere. Hier gaat het over mij, Heere. Die goddeloze ben ik. Maar nou zegt u dat u lust hebt om een goddeloze te bekeren. Heer, ik heb het niet verdiend. Ik voel er niks bij. Maar u hebt er zelfs een eed bij afgelegd. En u roept het mij toe. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, ho huis Israëls? En daarmee kom ik voor uw aangezicht. En ik kan alleen maar bidden en smeken. Heere God, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. U hebt toch gezworen, Heere, dat u geen lust hebt in mijn dood, hoewel ik het rechtvaardig verdiend heb. Maar u wilt toch dat ik zal leven. U begeert toch de bekering van een zondaar. Daarin heb u toch lust, Heere. Ik leg mijn vinger erbij en ik smeek het. O God, ontferm u over mij. En zou ik uit genade, uit loutere genade, ook een erfgenaam mogen zijn van uw belofte om Jezus wil. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wilt u alstublieft al onze zonden vergeven tegen het derde gebod. Als het gaat om het afleggen van het eed of het onnodig zweren of het verbreken van een gelofte. Heere, wilt u het vergeven en leer ons uw naam op de juiste wijze te gebruiken. En laat het ook een vertroosting zijn dat u gezworen hebt bij uw eigen heiligheid. Heere, wat hebt u veel gedaan. U gaf uw woord. U gaf de sacramenten bij het woord om de beloften beter te kunnen verstaan. En daarbij gaf u ook de eed aan uw kerk om uw beloften ten goede van uw kerk te bevestigen. Heere, wat zijt ge goed, wat zijt ge groot voor uw kerk. En laten degenen die daar nog buiten staan lust krijgen om het allerhoogst en het eeuwige goed te mogen zoeken. Want het is niet zo heerlijk, zo begeerlijk om een kind van God te zijn. Hartelijk dank, Heere, voor alles wat u gaf. Wilt u de komende tijd met de gemeente zijn, ook als we elkaar een aantal zondagen, een aantal weken niet zullen zien. Wilt u ons allemaal beschermen en geef dat we elkaar te zijne tijd weer mogen ontmoeten op en onder de kansel. Wij vragen dat uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot op Psalm 111, het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid. Paul 111, vers 5. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.